Een prachtige kapstok om adventsoverdenkingen op te hangen aan het begrip luisteren. Daar hebben we dit jaar voor gekozen en we hebben dat in een prachtige verbeelding hier ook kunnen zien staan. Met het woord luisteren ben ik dan ook het Bijbelgedeelte van vandaag tegemoet getreden. Je hebt het op de website kunnen lezen, waarin we de diensten wat aankondigen en in korte stukjes alvast een beetje zeggen wat de denkrichting is voor deze dienst. Mij bracht het nog eens heel zorgvuldig lezen van het Bijbelgedeelte dat we net hebben gelezen samen. De associatie, weet je, de verbinding met een bezoek aan een arts. Zeker als je daar komt voor een heel spannend gesprek met een mogelijk spannende uitslag of een afloop met perspectief waarop je liever niet hoopt. Het advies is dan om, als je zo'n gesprek tegemoet gaat, even iemand mee te nemen die samen met je luistert. En ervoor kan zorgen dat je, zeg maar, de details niet mist. Ik weet niet of jullie daar ervaring mee hebben. Gewoon genoeg huisartsbezoeken hier in de gemeente geweest met spannende inhoud. Je kunt het gesprek ook opnemen. En thuis, denk ik, luister nog eens even terug, zodat ik gewoon geen dingen mis. Heel recentelijk in het nieuws dat artsen dat lastig vinden, omdat ze dan veronderstellen dat je mogelijk daar rechten aan claimt. En dan krijg je van die Amerikaanse toestanden. Maar even zo goed, als je een bericht krijgt met heel veel inhoud, heel veel details, dan is het handig om het gewoon even iemand mee te hebben die met je meeluistert. Simpelweg omdat je bijvoorbeeld al afhaakt bij de eerste zin waarin het gaat over ik heb helaas geen goed nieuws voor u of zo. Dat je dan al weg bent en alle verdere dingen uit het gesprek je ontgaan. Zo ging het me eigenlijk ook een beetje met dit gesprek met Zacharias. Er zit zo ongelooflijk veel in aan informatie, maar ook aan emotie. Het ging toch eens goed om als een soort van tweede luisteraar nog eens samen dat gesprek in te gaan of dat bericht in te gaan. Hoe is dat toch voor Zacharias geweest, bedenk ik me. Zo'n ontmoeting met gene zijde, hè? Want dat is het. Heb je dat door? Hou je dat scherp, wat er wordt gezegd? Begrijp je direct? Of ga je in grote verwarring naar huis en daalt het pas later in? Hoe is dat voor ons om dit te lezen? Een verslag dat niet alleen voor Zacharias zeg maar veel betekenend is, maar ook voor ons veel betekenend, omdat het gaat om de toekomst van Israël en met haar de toekomst van de wereld. Een verhaal dat zeer de moeite waard, denk ik, is om nog eens uit te rafelen, verrast te worden door de veelheid aan heilsboodschappen. Want als ergens een verzameling goede boodschappen wordt gebracht, dan wel hier. Wat valt er te beluisteren uit de geschiedenis van Zacharias? Nou, om te beginnen, het stel maar even voorstellen. Zacharias is er eentje uit een duo, Zacharias en Elisabeth. En samen vormen ze zeg maar ook zeg maar de eenheid waarin God zich presenteert. Het is een aan God zeer getrouw en gedienstig stel van priesterlijke afkomst, hè, van Aaron. Relatie en omgang met God is hen onder de huid gekropen, in de genen gaan zitten zou je kunnen zeggen. Maar het is ook een stel waar je ogenschijnlijk meewarig over zou kunnen doen. Zoals je dat kunt met Simeon en Hanna, of Hanna, de moeder van Samuel, of Abraham en Sarai. Ze horen eigenlijk een beetje in dat lijstje van mensen die zeg maar gekend zijn als godvruchtig, met huid en haar op God betrokken. Maar op de een of andere rare manier lijkt God maar zuinig op hen betrokken. In ieder geval met betrekking tot hun hele grote wens. Zacharias en Elisabeth dragen de last van de kinderloosheid. Zoals Simeon en Hanna een beetje de last dragen van uitzien naar de verlossing van Israël. Op dat tempelplein gekend zijn als die twee oudjes. Die leven met de gedachte dat ze de Messias nog gaan zien. Maar hoe lang lopen ze hier al? Of Abraham die zegt, ja, een volk groter dan de korrels zand op het strand of de sterren aan de hemel. Maar ondertussen, het eerste korreltje moet nog geboren worden. Misschien dan toch mezelf iets bedenken. En zo ontstaat een conflict in de wereld dat afgelopen week weer een uitbarsting vond. Zacharias en Elisabeth. Er staat iets te gebeuren dat na lange, lange tijd God weer in beeld brengt. Maar dan op de enige manier waarop God in beeld wenst te verschijnen, namelijk soeverein en autonoom. Dat zijn hele belangrijke te horen woorden in deze advent. Soeverein en autonoom. God zoekt altijd naar een manier waarop, zeg maar, als het gaat over heilsveranderend ingrijpen, dus echt het grote werk als het gaat om de heilsgeschiedenis, dan is dat van God en van God alleen. Lastig voor Zacharias en Elisabeth. Zo'n stel waar geen smetje aan te bekennen is. Daarom zoveel groter de last van de kinderloosheid. Want als je met huid en haar je best doet om op God betrokken te zijn en er eentje van en voor hem te zijn, dan mag je redelijkerwijs in de Joodse manier van denken ervan uitgaan dat God dat ziet en beloont. Maar het gebeurt maar niet. Dus de mensen om hen heen blijven leven met de aanname dat er wel iets heel erg groots aan de hand moet zijn geweest. Ofwel in de generaties voor hen, of een geheim dat ze samen meedragen. Dat maakt dat God zich maar niet heeft kunnen toewenden als levensscheppende God. En zo ontstaat er in de gemeenschap zo'n beeld van Elisabeth als zo'n achtvrouwtje. Elisabeth voelt dat ook, want zonder kind zijn, kinderloos, in de tijd staan, dat is zoveel als, dan komt je leven wel tot zijn recht. Leef je wel, ben je eigenlijk niet al dood. Zo groot is de impact dat Elisabeth gewoon gebukt onder de kinderloosheid door de tijd gaat met de aanname dat God zich van haar heeft afgewend. Niets met haar van doen wil hebben. En dan je man in de tempel, priester. Dat is een rare spanning in het leven van die vrouw, kan ik mij denken. Het heeft parallellen met Abraham en Sarai, met Jacob en Rebecca, en wat te denken van de geboorte van Samuel uit Hanna. Maar steeds kondigen geboorten uit deze situaties een nieuwe heilstijd aan. En altijd in de context van de biologische onmogelijkheid. Let er maar eens op. God zoekt klaarblijkelijk een setting waarin, als er al iemand te bedanken is of goed gedaan, je alleen maar bij God kunt uitkomen. God handelt op zijn tijd en doet dit soeverein. Geen ander te loven en te eren dan deze levensschenkende God. Het wordt nog eens extra onderstreept met de leeftijd van Zacharias en Elisabeth. Net als Abraham en Sarah. Feitelijk biologisch niet meer in staat tot het kunnen krijgen van kinderen, ontstaat er toch een zwangerschap. Want er heeft iets te geschieden. En het geschieden. De geboorte van iets groots. Het begint in Genesis. Je ziet het in de proloog van Johannes. En hier ontstaat het opnieuw. Zacharias. Gevierd door God betekent zijn naam. En opeens hoor je dat bij de geboorte van dit kind God zich al het voornemen heeft gehad om het leven te vieren, de toekomst te vieren, met dit kind gevierd door God. Er verschijnt hem in de tempel, staande ter rechterhand van het reukaltaar, een engel. Wat een zin. Er verschijnt hem ter rechterhand van het reukaltaar een engel. Dat zijn twee bijzondere berichten. Een engel op een ereplaats. Want aan de rechterhand van het reukaltaar, wie daar staat, spreekt met gezag en altijd namens God. Nu staat daar Gabriël, ter rechterzijde van het reukaltaar. Om te spreken met gezag en namens God. Gabriël is de stem van God, dus God spreekt. Opnieuw komt de soevereiniteit van God tot uitdrukking. De reactie van Zacharias is er een van grote schrik. Echte schrik. En Gabriël spreekt vrees niet. Bekende woorden. Woorden die we terug horen elke keer wanneer mensen zeg maar overvallen worden door bezoek van God. Bezoek van de opgestane Heer. Bezoek van dat wat je niet hebt zien aankomen uit de hand van God. Je schrikt ervan. Schrik niet, vrees niet. Ik ben het. Buitendien, je gebed is verhoord, Zacharias. Jouw priesterlijke gebed met die vaste tweepolige inhoud. Aan de ene kant is er dat gebed om de door God beloofde heilstijd, waarin de Messias, het volk dat in de duisternis wandelt, zal uitleiden naar het licht. Het citaat uit Jesaja 9. Omdat het licht der wereld in de wereld komt. Aan de andere kant is er de vraag aan God om van hem gezegend te mogen worden door de vervulling van hun kinderwens. Een gebed dat Zacharias, ondanks die biologische onmogelijkheid, hij had er ook mee kunnen ophouden. Zo van, laat nu maar gaan, ik moet het loslaten. Het is zoals het is, geen idee waarom, maar het is zoals het is. En toch blijven bidden. Bidden om de vervulling van die wens, omdat dat je diepste verlangen is. Het verlangen ook voor je vrouw, die ten diepste zo zwaar lijdt onder die kinderloosheid. Je gebed is verhoord. Israël ontvangt het lang verwachte heil en jouw zoon is er de wegbereider van. Voor mij, dit nieuws, wie ben ik dat ik als hoge priester verkozen door het lot om het reukoffer te brengen en dit mag aanzeggen. Ja, voor jou. Je zoon gaat Johannes heten. Zijn naam betekent God herinnert zich zijn belofte. Hij is genadig. En dat is veelzeggend. Na 400 jaar van stilte, geen profetie, geen contact ogenschijnlijk. En het is alsof God zich zijn belofte aan dit volk herinnert. Maar opnieuw geen menselijke verantwoordelijkheid of een mogelijkheid om dit heilsingrijpen te claimen. Hoe vanzelfsprekend dat is, bleek ook afgelopen week maar weer eens in het nieuws. Allemaal beelden van Donald Trump gezien mogelijk in het nieuws. Kondigt het Hanukkah-feest aan, hè, het dichtjesfeest, de herinwijding van de tempel met prachtige zevenarmige kandelaar en het verschrikkelijk mooie verhaal van die lampjes die blijven branden op maar één, zeg maar één batterijtje, op één beetje olie voor één lampje, 7 dagen lang. Ook zo'n goddelijk ingrijpen waarin God autonoom en soeverein aan dit volk zegt, ik ben jullie God, dit is mijn huis. En ook in de armoede en in de onmogelijkheid om die kandelaar brandende te houden, ik ga daar wel voor zorgen, ik zal erin voorzien. Bij dat feest zegt Donald Trump, dit is a special, special Hanukkah. And we all know why it is so special, special. It's special, special because of me. Hij heeft Jeruzalem uitgeroepen tot de hoofdstad van Israël en daarmee zichzelf eigenlijk gekroond tot een koning met ongekende macht. Voor Donald Trump geen Zacharias-rol. Voor Donald Trump sowieso geen bescheiden rol, denk ik, waarin je snapt dat het feest Hanukkah uiteindelijk het feest is waarin de soevereiniteit en de onbaatzuchtige manier van omdenken van God naar zijn mensen wordt gevierd. Donald Trump vertrapt dat feest met alle eer en zeg maar beloning naar zich toe te trekken. Nee, geen menselijke verantwoordelijkheid of mogelijkheid om dit heilsingrijpen te claimen. Het zit er niet in, dat wil dit verhaal zeggen. Zowel de zwangerschap, de naam van het kind, een zoon, zijn van de hand van God en van niemand anders. Iedere menselijke inbreng is van een dusdanige aard dat niemand kan claimen de hand gehad te hebben in de nieuwe heilstijd van Israël en met haar de wereld. En voor de Joodse oren is er nu iets heel bijzonders te horen. In de opdracht, hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia om de harten der vaderen te keren, ten einde een voor de Heer een wel toegerust volk te bereiden. De Dat doet Lucas niet zomaar. Hij verbindt hier het werk van Johannes aan de Joodse opvatting dat Elia opnieuw in staat wordt gesteld om dat te doen wat hij eerder deed. Namelijk het volk weer in goede banen te leiden, in de goede luisterhouding te brengen. Die oproep tot anders luisteren gaat ook van God uit. Zacharias komt er niet aan te pas. Hij zwijgt totdat God wenst te spreken bij de geboorte van dit kind. Zelfs Elisabeth, die haar zwangerschap aanvankelijk verstopt, 5 maanden lang, vertelt met haar keuze en opstelling dat het aan God is om op zijn tijd te spreken. Mensen gelegenheid te geven te luisteren naar God en niet naar 2 bejaarde mensen die werkelijk niet weten hoe dit hen heeft kunnen overkomen. Dat is voor mij feitelijk het grootste en verrassende bericht aan Advent. Wij worden uitgenodigd om anders te luisteren dan voorheen, want dan hoor je meer. Zo vertellen we het verhaal van de geboorteaankondiging van de man die Jezus vooruitging, hem doopte. En wijzen we elkaar op de soevereine God die zijn plan trekt met de geschiedenis. Die ten diepste heilsgeschiedenis blijkt. En zingen we, komt, verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint. Waarom zou die? We hebben geen recht om op te staan. Maar wel de ontdekking dat ondanks recht God niet nalaat ons als erfgenamen van zijn belofte te blijven zien en zijn heilshandelen ernaar in te richten. Spreekt hij de eeuwen door in eenzelfde talen met eenzelfde stem. Vrees niet, ik heb je groot nieuws te brengen. Wie het zicht ontbreekt gaat getuigen van wat hij ziet. Wie gehoor mist wordt overweldigd door wat de schepping aan lawaai maakt. Wie zijn benen niet meer voelt snelt naar de ander om te zeggen dat hij weer meedoet. En wie geplaagd wordt door schande wordt met God bekleed en tegen iedere logica in staat om weer in de gemeenschap van vrouwen als eerbare plaats te nemen, waar je gisteren nog als levende doden werd gezien. God keert zich telkens naar ons toe, laat niet los het werk dat zijn handen begonnen is. Gabriel is er vandaag de stem van, wij mogen het horen. Zijn plaats in de tempel, zijn van het Oude Testament doortrokken profetie getuigen ervan. En de oude ouders zijn met stomheid geslagen, geven zich over aan deze mateloze verwondering en kennen een blijdschap die iedere verbeelding tart. Zo word ik verrast. Deze Advent simpel door een nieuw gehoor dat me zoveel van God in beeld brengt om te beluisteren. Gaat het vandaag niet om de historische juistheid van het verhaal of het op deze manier precies zo gegaan zal zijn. Wil ik leven van het mysterie en me overgeven aan deze uitzonderlijke God. En wordt Lucas voor mij die bijzondere andere heelmeester? Brengt hij me bij de zin van mijn bestaan, die ligt in de verwondering dat God die gans andere is, die ik ontmoet in de ontroering die we samen vieren, wanneer we ons laten verrassen door dit getuigenis in zoveel kleuren. Zoveel kleuren als de regenboog, die als je de banen samenbrengt, ons een schitterend wit licht bezorgen. Een voorbode van wat ons te wachten staat in een realiteit die van God doortrokken en omgeven is. Zo wordt Advent dromen dat Jezus zal komen voor mensen van heden, die hopen op vrede. Verrassend anders, niet op onze voorwaarden of volgens regels die ons geruststellen, maar op zijn tijd en wijze. Glorie aan God, of in de woorden van Zacharias: geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David zijn dienaar, zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn profeten. Bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen had aan Abraham onze vader, dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen. toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. En jij, kind, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste. Want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken. En om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. Verschijnen aan allen die leven in duisternis. Verkeren in de schaduw van de dood. Zodat we onze voeten zouden kunnen zetten op de weg van de vrede. Amen.